Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Vlak voordat ik opkom, dan denk ik wel eens van, waarom doe ik dit?
Ja, dat ken ik.
En dan is dat de enige persoon die ik daarop aan kan spreken.
Mm.
Hey, you fucked up. Ik ben van mening, als je positief denkt, ongeacht de situatie,
trek je positief aan.
Trek je positiviteit aan. En andersom is het precies hetzelfde.
Dat als je er dan bent, dat het soms tegenvalt of dat je het jammer vindt dat de reis is afgelopen. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Genaamd Even Relativeren met niemand minder dan Rico Verhoeven.
Ja, gezellig.
Top dat je er bent, man.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, en ik kan nu ook gewoon in één keer zeggen dat ik iemand in mijn podcast heb die Joe Rogan ook gehad heeft.
Ja.
Dat wij gewoon dezelfde gasten hebben.
Gek, hè?
Hoe was dat? Want jij zit in die podcast van Joe Rogan, volgens mij 9 maanden geleden zat je daarin.
Ja.
Hoe was dat om hem te ontmoeten? Want hij is wel echt een soort grootheid geworden, hè, nu.
Ja. Nee, ja, gek genoeg was het eigenlijk gewoon heel normaal.
Ja.
Omdat, we hebben echt al langere tijd hadden we contact. En ja, weet je, ik ga in en uit Amerika. En hij zit natuurlijk ook heel druk met UFC dingen en zo. Dus hij had al een paar keer gezegd, kom naar een podcast, vind ik leuk. En
ja.
En dat. Dus het is allemaal ja, super gezellig. Alleen, ja, weet je, het kwam er steeds niet van. En op een gegeven moment was ik er voor een langere tijd. En toen konden we onze agenda's zinken en toen was ik daar.
Ja, tof hoor.
Ja, superleuk, superleuk. Iedereen is daar geweest, de grootste sterren. En, maar ja, weet je, je zit gewoon, het is eigenlijk hetzelfde als dit. Gewoon lekker zitten, lekker kletsen.
Ja, dat vind ik wel tof om te horen. Dat gewoon hetzelfde aanvoelt hier als bij
ja,
Joe Rogan.
Zeker weten.
Ik ben wel benieuwd, dat kamertje waar hij dat filmt. Wat is dat? Is dat bij zijn huis of is dat een studio?
Nee, het is eigenlijk een soort van grote loods. En daar heeft hij dan een studio in staan. Daarnaast een aantal kantoren. Daarachter een grote, bizarre gym.
Ja.
Staan auto's. Ja, it's crazy. Echt heel nice.
En is dat in Californië? Of?
Ja.
Tof.
Ja.
Hij is echt een groot vechtsportliefhebber, toch? Want
ja,
hij,
heel groot. Hij traint zelf ook superveel. En daarom kan hij natuurlijk ook zo meepraten over van alles.
Ja.
Je doet natuurlijk ook boksen. Dus dan weet je waar je over praat. Over hoe het is om een stoot te geven. Misschien nog wel belangrijker om een stoot te krijgen.
Ja.
Hoe dat is om dat te incasseren. En het is heel lastig om daar te over praten als je dat nog nooit hebt meegemaakt.
Nee. Nou is dat boksen van mij wel te verwaarlozen, hoor.
Ja, maar het is toch, je doet het en je weet het. En als je het doet, doe je het fanatiek. Dus dat scheelt
wel. Ja, en mijn interesse ligt er wel.
Ja.
Hey, ik zat ook te denken van de week. Ik heb jou denk ik 6, 7 jaar geleden voor het eerst ontmoet. Toen hebben wij een video samen gemaakt. Ging met jou trainen, weet je dat nog?
Oh ja, we gingen trainen. Ik zat even te denken, wat deden we toen ook? We gingen trainen, ja.
Ja, dat was eigenlijk voordat je echt volgens mij die allergrootste wedstrijd had gespeeld. Toen was je wel opkomend. En toen heb ik jou een keer benaderd om een keer een dagje met jou mee te trainen. Daar ben ik de hele dag mee geweest.
Ja, dat was leuk. Ik heb daar nog training doen en zo.
Ja, ik heb nog steeds spierpijn.
Ja?
Ja, van die benenoefeningen. Maar toen zag ik die benen van jou. Ik dacht, jezus, Mina.
Ja, nu snap je waar ze vandaan komen.
En nu snap ik waar ze vandaan komen, ja.
Ja, grotendeels gelukkig ook genetisch. Dus dat scheelt wel. Ja.
Maar hoe hebben je ouders ook van die grote benen?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik weet niet. Ik ben achter de bloemkolen. Echt bizar. Nee, echt. Nou hoorde ik van mijn oma dat mijn opa wel een hele grote man was.
Ja.
Maar voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Mijn vader was gewoon normaal. Mijn moeder was ook niet bizar groot of zo. Dus,
nee.
Ja.
Ja, goed, je zegt genetisch bepaald, maar ik heb wel gezien tijdens die training dat je daar ook wel echt even iets voor moet doen.
Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld mijn benen, die zeggen, je benen, niet normaal. Maar toen ik 16 was, waren mijn benen ook al zo groot. Alleen was mijn bovenlichaam heel skinny.
Ja.
En nu is het soort van allemaal een beetje in proportie gekomen. Dat je, nou, als je dan wat ouder bent, ga je meer krachttraining en dan groeit alles een beetje meer. Maar die benen zijn eigenlijk, denk ik, niet heel veel groter geworden. Is alleen misschien wat minder babyvet.
En nu is het gewoon één bonk spier, lekker wat boomstammen, man.
Ja, man.
Hey, maar genoeg over je benen, anders wordt het een heel raar gesprek.
Ja, wordt heel...
Ik weet wel dat die periode... Ik vond de vechtsport altijd leuk, maar ik ben door jou eigenlijk naar mijn eerste kickboksgala's gegaan. Ik ben volgens mij 4 of 5 keer met je mee geweest.
Zoiets, ja.
Den Bosch, Zaandam.
Ja, je bent er wel, ja. Bijna, in ieder geval als je kan, dan ben je erbij.
Ja. Ja, wel echt tof.
Superleuk. En ja, je hebt wel wat toffe dingen meegemaakt al. Wat mooie wedstrijden gezien.
Ja, volgens mij...
En zelfs voor mij ook, als ik niet vecht, dan ben je er ook bij. In ieder geval als je kan, dan ben je erbij.
Ja. Ik weet nog, die partij tegen Ben Sadiq.
Ja.
Toen zijn we daarna nog met je meegeweest. Ik heb nog echt zo'n foto met die bel. Die heb ik toen naar iedereen doorgestuurd.
Ja. Kijk wat ik gewonnen heb vanavond.
Jij stond er nog naast, helemaal bezweet, blauwe plekken. Maar nee, maar die bel, dat is gewoon wel echt voor heel veel mensen zo'n iconisch ding.
Ja.
En,
ja, voor mij ook nog steeds.
Ja.
Dat is toch wel... Jij weet niet, je hebt een... Weet je, alles, het is de atmosfeer in die arena. En dan, beker is tof, maar die bel, dat is wel... Ja, dat is uiteindelijk wel waarvoor je doet.
Ja.
Weet je, en dat was voor mij vroeger, toen ik Peter Aerts in zijn carrière-tijd voor de tweede keer wereldkampioen zag worden. Daar ontstond de droom.
Ja.
Die grote belt, die grote check, die mensen die uit een dak gingen. En dan denk ik, wauw, it's crazy. Weet je, dat is mijn droom. Om ook die belts mee te... Ja, want dus heb ik er 10.
Ja.
Dus ja, het is heel bizar. Heel bizar en heel dankbaar natuurlijk voor dat je dit allemaal mag meemaken.
Maar als ik daar dan zit, hè, ik zat echt... Ik had mooie plekken toen. Volgens mij zat er een hekje om de ring heen. En wij mochten daar dan nog achter. Dus ja, wij konden echt de bloedspetters... Die konden we ruiken en voelen.
Ja.
Maar ik had toen ook zoveel spanning. Gewoon iedereen in die zaal voelt die spanning. Maar jij moet er gaan staan.
Ja.
Dus als je daar naar kijkt en je voelt die spanning al... Dan moet het krankzinnig zijn wat jij voelt op het moment dat je opgaat.
Tuurlijk.
En ik vraag me wel af, ik heb het misschien deels, kan ik het misschien een beetje vergelijken met als ik een theatershow ging doen, dan was ik van tevoren ook gespannen en dan zit je echt in een soort cocon. Dan voel je al die spanning, maar die spanning zorgt er ook weer voor dat je daarna top kan presteren, want
ja, man.
Je hebt adrenaline. Hoe kan je, zeg maar, vlak voordat je opgaat, heb je dan überhaupt nog gedachten? Want je hoort het geroezemoes van de zaal en wat gebeurt er dan met je?
Ja, tuurlijk. Het is... Ja, het is zo moeilijk te omschrijven. En zelfs, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad. Maar dat gevoel dat ik soms dan vlak voordat ik opkom, dan denk ik wel eens van, waarom doe ik dit?
Ja, dat ken ik.
Omdat ik alles zo tot de punt perfect doe, geeft dat eigenlijk voor jezelf alleen nog meer druk. Omdat... En er is niks confronterender dan te kunnen zeggen... Hey, ik heb alles perfect gedaan, maar ik heb verloren.
Ja.
Dus dan verlies je of omdat je een fout gemaakt hebt... of omdat je gewoon minder goed bent.
Mm-hmm.
En dat is echt heel confronterend. En die confrontatie willen niet heel veel mensen aan. Het is heel lekker om te kunnen zeggen... Ja, weet je, ik heb nog een paar Mackies gepakt... Paar keer uitgegaan.
Ja, precies.
Ik heb niet echt weet je,
een oorzaak kunnen aanwijzen.
Ik had eigenlijk wel iets meer kunnen doen en dan had het waarschijnlijk beter gegaan. En omdat ik mezelf dat niet geef, is die druk heel hoog. Maar juist op het moment dat die druk heel hoog is, heb ik nu het gevoel, in tegendeel tot vroeger, dat ik nu beter ben onder die druk. Omdat ik dan gewoon denk van ja, ik heb alles gedaan. Ik ben daar. Ik ben op die plek waar ik moet zijn. Dus ik heb het zo gestuurd dat ik nu ben in de beste vorm die ik moet zijn om dit te kunnen doen. Dus en dat is voor mij, als ik andere mensen zie waar ik goed mee ben, zie vechten, of dan heb je het zelf niet in controle. Kijk, ik merk het ook aan allemaal mensen. Kijk, door de jaren heen heb je natuurlijk heel veel nieuwe mensen ook ontmoet en ook uit de entertainmentwereld. En die zeggen dan, hey Rico, ik wil een keer komen kijken. Nou, je kent elkaar, weet je al. Je spreekt af met elkaar, je gaat lekker uit eten. Maar op het moment dat ze mij dan in de ring zien, dan zijn ze ineens helemaal gestrest. Omdat het gewoon heel anders is. Het is uit, je kent iemand en het is uit je controle.
Ja, het is natuurlijk een geweldige show, zo'n gala. Maar het woord show betekent niet dat het niet realistisch is wat er gebeurt in die ring. Die klappen zijn echt.
Het is 100%
echt. Die pijn voel je. En, ja. Wat ik wel interessant vind, is eigenlijk omdat je dus aangeeft van ik heb er alles aan gedaan. En dat zeg je ook in je interviews. Ik heb top getraind. Dus niks wat ik heb gelaten. Of ik heb er een hele hoop gelaten, bedoel ik. En ik heb er alles aan gedaan. Dus als ik vandaag niet zou winnen, ja, dan ben je dus misschien niet goed genoeg. En ik denk dat dat is inderdaad dan heel pijnlijk, denk ik, voor jou ook.
Die confrontatie is ja, ik denk dat het moeilijkste is om dat te onderzien eigenlijk. Of dat je zegt van dat je dat moet zeggen.
Ja.
Weet je, en daarom op het moment dat ik wel eens een wedstrijd verloren heb of dat ik niet tevreden ben over een wedstrijd, dan ga ik letterlijk of voor de spiegel zitten of 's morgens als ik dan wakker word, mijn gezicht was en dan kijk in de spiegel. En dan is dat de enige persoon die ik daarop aan kan spreken.
Mm-hmm.
Hey, you fucked up.
Zo, je bent echt een soort tweestrijd met jezelf dan. Tuurlijk, je ziet jezelf continu in de spiegel. Je denkt, jij gaat mij niet teleurstellen. Bijna alsof het een ander persoon is misschien.
Zeker, maar dat is... Weet je, je bent ook zo op jezelf aangewezen. Mm-hmm. Je hebt het met z'n allen gedaan. Iedereen heeft je hulp om daar mentaal op die plek te komen. Dan ben je er. Maar jij bent degene die het moet uitvoeren. Dus het gaat of staat op wat jij doet. Dus ik het opfok, dan fok ik het op, maar dan verliest heel mijn team.
Mm-hmm.
Snap je? En dan om die confrontatie aan te gaan met jezelf, te zeggen van, hey, dit heb ik niet goed aangepakt.
Ja.
Dat is niet alleen met dit, dat is denk ik met alles in het leven.
Ja.
Het is zo lekker en het is zo makkelijk om lekker je vinger te wijzen.
Mm-hmm.
Hey, deze podcast is kut, want de cameraman doet zijn werk niet goed. Het is lekker makkelijk, werkt goed.
Zie je Thijs? Hé, hey, hoort van een andere.
Ja, we kunnen het maar beter gewoon gelijk stellen. Nee, maar dat is heel makkelijk.
Ja.
Maar het is heel pijnlijk om naar jezelf te kijken, naar jezelf te wijzen van, hey, misschien had ik dit anders moeten doen, man.
Ja, dat is eigenlijk op kleine schaal als mensen bijvoorbeeld zeggen van, ik heb een tijdje ongezond geleefd en ik ga nu weer hardlopen. En dat ze een rondje gaan hardlopen en dan zeggen, ik heb last van mijn knieën. En dan direct een oorzaak willen kunnen aanwijzen. Ja, nee, maar
daarom doe ik het niet.
Ja, of ik heb van de week lopen feesten dus. En jij probeert eigenlijk voor jezelf te creëren dat je geen enkel excuus hebt.
Nee, kijk naar jezelf.
Ja.
En dus, maar het is in alles in het leven, het is zo lekker makkelijk om een excuus te doen. Hey, ja, het is coronatijd, dus ik sport niet.
Mm-hmm.
Of van de sportscholen zijn toch dicht. Ja. Ga naar buiten, ga hardlopen. Ga voor de televisie, ga opdrukken, ga buikspieren doen. Er zijn geen excuses. Overal is een excuus voor, maar er is ook overal een oplossing voor. En het is maar net hoe graag je het wil. Ja. Dat is altijd mijn visie. En dat zeg ik ook in mijn vak. Zeg ik, everybody wants to be champion, but nobody wants to put the work in.
Mm-hmm.
Want het is zo makkelijk om te zeggen van, hey, weet je wat ik wil? Ik wil hebben wat Kai heeft. Lekker een beetje podcastje doen, lekker dit, televisie. It's easy work. Maar ik weet, toen wij samen dingen deden, was jij niet hier.
Nee, klopt.
Snap je? Was je ook aan het ploeteren en dingen aan het doen en noem het maar op. Maar nu je daar bent, zeg, hey, dat is wat ik wil. Oké, maar doe dan ook de dingen die jij gedaan hebt om hier te komen. Hetzelfde met ik. Met wat ik gedaan heb. Is zeg, hey, ik wil wat Rico heeft. Ik wil kampioen zijn. Oké, maar stop ook de uren in die ik erin heb gestopt. Dag in, dag uit. Dingen opofferen. Sociale leven, noem het maar op, alles wat erbij komt kijken. En daarom zeg ik altijd van, het is zo makkelijk om te zeggen, dit is wat ik wil, maar het is veel moeilijker om de dingen te doen, om überhaupt daar te komen.
Ja, zodra mensen concessies moeten maken, dingen moeten wegstrepen uit hun huidige leven, om dat doel te bereiken, dan wordt het een opgave.
Dan wordt het lastig.
Ken jij, je kent vast wel de term law of attraction.
Uh-huh.
Geloof je daar heilig in?
100%.
Ja.
Hetzelfde als ik ben van mening, als je positief denkt, ongeacht de situatie, trek je positiviteit aan. En andersom is precies hetzelfde. Daarom, op een gegeven moment, ik weet niet, ik denk dat iedereen dit wel meegemaakt, maar het is op een of andere reden, op het moment dat er iets kapot gaat in huis, gaan er 2-3 dingen achter elkaar. Ik denk, hoe dan? Waar heb ik dit aan verdiend? Dat alles tegelijk. Op een of andere manier gebeurt dat gewoon. Het komt gewoon achter elkaar. En dat heb je ook weer met... Maar andersom is dat precies zo met positieve dingen. Dat je denkt, zo dit wel. Oeh, en die bal vallen ook allemaal. Lekker zeg.
Ja.
Als die eenmaal rolt, dan zit je daarin. Alleen, je moet daar wel... Je moet in die cirkel komen. En je moet daarin blijven. Alleen, de enige die dat kan doen... Ben jij met jouw mindset.
Gedachte, ja. Ja, ik ben het hier roerend mee eens. Ik heb het idee dat alles is maakbaar. En als je... het hebt over energie. Als jij doelen stelt, ik ben ervan overtuigd dat het universum dat doel al voor je heeft klaarliggen.
Precies.
En als je daarin gelooft, en dat is ook een beetje het visualiseren van dat moment. Stel je voor, ik wil heel graag de top bereiken in de bokswereld. Als je dat kan voelen en visualiseren en je vertrouwt erop, dan is de energie die je daarmee uitstoot ook de energie die dat naar je toe trekt. Precies. En bijvoorbeeld, ik heb het boek van Mike Tyson laatst gelezen en die is daar natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van. Ja. En die ging zelfs zover dat zijn trainer, die Kas, die heeft hem toen bij een hypnotiseur langs laten gaan. En toen moest hij iedere ochtend tegen zichzelf zeggen, ik word de jongste wereldkampioen.
Ja.
En hij is een voorbeeld van dat je dat dan op een gegeven moment ook wel echt kan bereiken.
Ja, ja, maar dat letterlijk dat is het. En grappig is dat je dat zegt. Ik had een interview met Mike Tyson, omdat je net vroeg, wat is je gevoel, wat door je heen gaat voordat je opkomt? Dus interviewstijl was eigenlijk, hij vertelde zijn gevoel en verhaal. En daar aan de hand daarvan was de vraag van hoe ik me daarbij voelde. Dus dat was dus het gevoel. Hoe voelde jij je toen je, als je opkomt? Wat gaat er door je heen?
Mm-hmm.
Dus nou, het zijn dingen. Ik wil hem pakken, ik wil hem vermoorden. Weet je, dat was zijn visie. En hij zegt, hoe voel jij dat? Ik zeg, ja, weet je, het is. Ik vind het zo moeilijk om onder woorden te brengen. Omdat ik het. Weet je, ik zeg, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Dus ik kan niet zeggen van, het is dit of dat. Ik zeg, maar ik denk dat het een soort van voor een junk of zo een shot heroïne moet zijn. Weet je, dan denk ik, oh mijn god, dit is bizar. Deze man maakt de meest harde opmerking ooit. Hij zegt, Jeb. Hij zegt, ik heb alle drugs gebruikt. Er is geen enkele drug die jou dat gevoel geeft van de adrenaline als je opkomt.
Ja, ja, ja.
Dat is toch epic.
Ja, maar ik denk dat adrenaline een vorm van het, ik denk, als je drugs neemt, dan krijg je ook een soort adrenaline shot.
Ja.
Die kick van je bloed dat gaat pompen en je zintuigen staan open. Ik denk dat dat wel vergelijkbaar is.
Ja, dus ja, crazy. Crazy, ja. Maar het is echt zo. Ik heb trouwens ook met een podcast met Mike Tyson gezeten. Ook heel cool.
Ja?
Dus, maar dat was een hele andere vibe.
Ja, hoe is hij
het
echt?
Het heet Hot Boxing.
Oh ja, heb je daarin gezeten?
Ja, ja.
Weet je dat? Eigenlijk, ik ben die podcast gaan kijken. Ik ben sowieso diep gefascineerd door Mike Tyson. Omdat hij dat cirkeltje het leven helemaal rond heeft gemaakt.
Ja, ja, ja.
Ik vind het fascinerend. En ook hoe humble die nu eigenlijk weer is.
Ja.
Ik keek die podcast heel graag. Dus dat heeft me ook wel gemotiveerd om een podcast te gaan doen. Maar jij hebt daar ingezeten.
Ik heb er ook in gezeten, ja.
Hoe was hij?
Ja, hij is te gek. Maar ik heb Mike al een paar keer eerder ontmoet. Dus hij heeft me ook een keer de belt gegeven na een wedstrijd. Dus dat is te gek. Dus toen ik daar kwam, dat is gewoon van, hé, wij kennen elkaar gewoon. En je merkt gewoon, je zit gelijk samen op dat level, weet je wel? Van, ja, gewoon mutual respect.
Mm-hmm.
En het was gewoon grappig hoe deze man... Yo, what's up, champ?
Ja.
Dus dat zegt hij altijd, good to see you, champ, weet je wel. Dus nee, deze man is echt, echt top. En is echt wat je zegt, is gewoon echt heel, heel erg humble. Denk geworden. Hij is humble geworden.
Emotionele man ook, hè?
Ja, 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 ja. En heel spiritueel ook.
Ja.
Dus daar hebben we het ook heel uitgebreid over in die podcast. Dus dat hij gewoon echt, hij heeft natuurlijk wel het nodige meegemaakt, waardoor je wel...
Ja, als je dat boek leest, dan denk je, waarom wordt hier geen serie van gemaakt op Netflix of zo?
Ja, er wordt een film gemaakt trouwens. Hè, van
echt?
Netflix, ja, dus Jamie Foxx, die,
cool.
Die gaat geloof ik... Ik weet niet of ze ermee bezig zijn, maar ik heb een interview gezien volgens mij... Was het nou volgens mij bij Ellen, dat Jamie Foxx een interview geeft. En dat hij echt Mike Tyson gevolgd, maar hij kent ook Mike Tyson heel goed nadoen hoe die praat, zeg maar.
Ja.
Dus, en hij kent Michael vanaf toen hij nog deed vechten en zo, weet je wel. Dus hij heeft dat helemaal meegemaakt. Dus ze gaan er volgens mij een film ervan maken over zijn leven.
Wat vet.
Ja, hij heeft natuurlijk het nodige meegemaakt. Dat is heel...
ik wou net zeggen, dit wordt een film van 8 uur, denk ik.
Ja, crazy. Echt crazy. Met tijgers en ik veel wat.
Ja, dat boek is fantastisch voor de mensen die zitten te kijken of luisteren. Lees dat boek van Mike Tyson. Het is echt krankzinnig dat iemand dat in één mensenleven kan meemaken.
Ja.
Hey, en had jij die overtuiging, die moet ook ontstaan vanuit het gevoel dat... Wat jij wil, dat je dat ook kan. Dus die zelfverzekerdheid zorgt ervoor dat je erin gelooft. En dat is die law of attraction. Op een gegeven moment weet je dan gewoon, dit is wat het gaat worden. Vanaf welke leeftijd voelde jij dat dan? Of herkende je gewoon van, ja, ik ben de nieuwe kampioen?
Ja, letterlijk, terwijl je dit vraagt, gaat lekker kippenvel over mijn lijf. Omdat ik dan in mijn hoofd heel snel even terugga naar... waar ik vandaan kom en hoe ik ben gekomen waar ik vandaag ben.
Ja, vertel.
En dat is crazy. Omdat ik nu wat ik net vertelde, wat ik nu kan zeggen, is dat ik onder die druk nu beter ben. Maar vroeger niet. Vroeger werd ik onder de druk juist, werd de druk me eigenlijk een beetje te veel. Ik ga even heel snel terug. Ik ga terug naar een van mijn eerste twee wedstrijden. En dat ging goed. En ik ben altijd groot geweest. Ik was 16, ik woog 100 kilo... En ik deed mijn tweede wedstrijd en dat was in Amsterdam. Tegen de publieke held, weet je wel. En die had ook zijn eerste wedstrijd gewonnen. Ik ook. En we gingen tegen elkaar. We waren allebei... ik was 16, 17. Hij was 18. Ook een grove gozer. Daar zat toen een vechtmanager zat daar aan de kant. En ik deed die wedstrijd. Ik won de punten. En na die wedstrijd komt hij naar me toe. Ja, Rico, ik wil je contract aanbieden. Ik was net 16. Hebben we dat eigenlijk afgehouden. En dat was wel een bevestiging van... Mensen zien iets in mij. Zelfs mijn vader altijd iets gezien heeft in mij en mij gepusht heeft. Je moet trainen, dit, dat, want jij kan goed hierin worden. Nou, oké, dus eigenlijk blijven doen, wedstrijd blijven doen. En op een gegeven moment, was ik een jaar of 18, en toen tekende ik dus bij die man mijn eerste contract. Was ik ook de jongste die ooit een kickboxcontract had gekregen. En toen had je wel het gevoel van, hey, op het moment dat ik mij gefocust op wat ik moet doen, dan ga ik daar komen, heb ik het gevoel. Ja, ik werk keihard, ik ben met van alles en nog wat bezig. En dingen gebeuren en ze lopen zoals ik hoop dat ze lopen, omdat ik hard werk. En dat was heel fijn. Dan is je eerste droom, toen die tijd, de K1 tijd nog. En toen ging K1 wel naar beneden, want ik wil graag K1 vechter worden. Mm. Nou, dus ik tekende dat contract. En een aantal maanden later vocht ik dus mijn eerste wedstrijd voor de K1 in Hawaii. Ja, dat was bizar. En als het dan iedere keer zette ik voor mezelf doelen. En ja, die kwamen dan uit. Hey, ik wil K1 vechter worden. Tuurlijk, de basis was, ik wil kampioen zijn. Maar je moet doelen zetten wanneer je kan toewerken. Ik wil K1 vechten. Boom, ik stond in de K1. Fuck, ik heb mijn eerste wedstrijd gewonnen. Keihard. Oké, nu wil ik kampioen worden. Weet je, nou, toen op een gegeven moment... ik weet even niet meer precies hoe oud ik was. Ik denk 20. Toen vocht ik mijn eerste toernooi voor de K1. Voorrondes toernooi voor de grote finale. En in Japan. En toen kreeg ik heel veel druk en spanning van... Ja, Rico, deze man is de nieuwe...
Werd echt op een voetstuk geplaatst.
Ja, is de nieuwe Peter Aerts. Mm. Peter Aerts was al mijn voorbeeld altijd natuurlijk. En ik was dan de nieuwe Peter Aerts, omdat ik dan de eerste soort van blanke Hollander was, die weer terugkwam in het kickboksen. Natuurlijk hebben we Sam Schild en dit, dat, maar die was al daar. Mm-hmm. Weet je, maar ik was nu dan de nieuwe persoon die kwam. Weet je?
Nou, en mensen houden er ook van om te vergelijken. Hè? Je wordt altijd gelijk met iemand vergeleken.
Juist, dus daar hebben we natuurlijk, we hadden allemaal vechters en Badder en die en dat. Allemaal goeie, maar ik was dan de nieuwe Peter Aerts. En dat gaf mij zoveel druk, dat ik zo slecht presteerde, omdat ik dacht, oh, miljoenen mensen op televisie, mensen zeggen dat de nieuwe Peter Aerts, maar Peter Aerts is een beest, is een monster. En nou, toen was het niks. Toen was ik echt heel slecht.
Ja.
Dus omdat ik mezelf zoveel druk gaf. En toen daarna ging ik eigenlijk naar mezelf kijken van, maar de vraag is, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Dat mezelf afvragen, waarom stap ik in de ring en waarom doe ik wat ik daar doe?
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ja, omdat ik dit leuk vind. Maar hoe kan je dit leuk vinden? Ja, dit is waar ik mee opgegroeid ben. Ik weet niet beter dan dit. Ik vind het gewoon leuk om die competitie aan te gaan. Hard te trainen. Het is niet dat ik het leuk vind om iemand pijn te doen. Maar ik vind het leuk om te laten zien dat ik beter ben als mijn tegenstander. En dan, ja, gevolg is dat je elkaar moet raken en elkaar daarmee mee pijn kan doen, weet je wel. Maar je bent allebei getraind, dus je weet wat er, ja, waar je voor inschrijft. Dus dat was dan die vraag. Toen heb ik het eigenlijk allemaal van me af laten vallen. Van wat mensen ervan vinden. Wat mensen van mijn vechtstijl vinden. Of ik mensen nou wel knock-out sla. Of ik mensen nou niet knock-out sla. Als ik maar win en het naar mijn zin heb op het moment dat ik het aan het doen ben.
Mm-hmm.
En sindsdien gaat het supergoed.
Ja.
dus en zo hebben we dan heel snel...
Nu worden mensen met jou vergeleken.
Ja, dus nu gaan we zo snel... Is dat even snel er doorheen gelopen natuurlijk. Ja, dan ben je gewoon op een gegeven moment op een plek in je hoofd waarom je rust hebt. Je hebt rust omdat je de meningen van anderen niet meer uitmaakt.
Maar het is ook omdat je op het moment dat je vergeleken gaat worden met anderen, dan zit je in je hoofd misschien al te veel te denken van, moet ik dan ook gaan acteren als een ander? En dan ga je misschien al te veel van je eigen pad af. En dan ben je distracted. En dan kom je niet meer tot je recht misschien.
Ja, precies. Het is gewoon Daarom heb ik zoiets van, ik ben gewoon mezelf.
Ja.
De Rico die mensen hier zien, is precies dezelfde Rico als die mensen, als ze mij op straat aanspreken, komen ze ook deze Rico tegen.
Ja.
Zegt, alleen wat ik kan zeggen is, de Rico in de ring is iemand anders.
Ja.
Nou, die persoon ben ik ook niet ineens. Niet dat ik een knop zet en die Rico ben. Nee, die persoon word ik op het moment dat die wedstrijd dichterbij komt. Er gaan een aantal weken overheen. Ik ga een soort van, dat moment ga ik dan ook in quarantaine. En trek mezelf terug. Niet te veel mensen om alleen. Alleen mijn team. Dan kan ik anders en heftiger reageren op bepaalde dingen, weet je wel. En nou, ik wil niet dat mensen mij zo zien. Omdat ik eigenlijk niet die persoon ben. Alleen dat werkt voor mij om de persoon te zijn die ik moet zijn op het moment dat ik in de ring sta.
Ja.
Dus dat zijn twee andere mensen. En voor de rest ben ik eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Op televisie, whatever, op de straat. Ik hoef mezelf niet anders voor te doen als dat ik ben.
Nee.
Ik hoef hier nu niet te zitten. En nou, toevallig ken je mij, maar als je mij niet zou kennen, van zo dat je denkt, wat is die Rico, een intimiderende gozer.
Ja, ik vind het best spannend al. Ja. Die anderhalve meter is niet voor corona. Nee. Dus gewoon dat ik bang ben.
Ik raak je net niet. Maar dat is, nou weet, dat is, nee. Nee. Wat ik moet doen, op het moment dat ik in de ring sta, moet ik doen wat ik moet doen. En voor de rest, that's it. Voor de rest ben ik gewoon een gezellige gozer, gezellige papa en that's it.
Wat wel ook interessant is aan dit hele verhaal. Eigenlijk als je je hele leven een doel hebt wat je wil bereiken, dan ga je alles daarvoor opzij zetten. En dan werk je naar dat doel toe. Wat je vaak hoort, hè, dat kan ook met zaken doen. Als mensen iets zakelijks willen bereiken, een bedrijf willen opzetten, dan werken ze naartoe en die reis er naartoe.
Ja.
Is vaak het mooist.
Ja.
En het rare is dus dat je je hele leven alles opzij zet om iets te bereiken. Op het moment dat je het bereikt hebt en je bent op dat punt, hoor je veel mensen, sporters, mensen uit de televisiewereld of iemand die maakt niet uit wat je wil bereiken. Maar dat als je er dan bent, dat het soms tegenvalt of dat je het jammer vindt dat de reis is afgelopen. Herken je jezelf daarin? Heb je dat wel eens gehad? Nee?
Omdat ik ben zo'n strever. Ik blijf die lat blijf ik opzetten. Dus ik ben eigenlijk nooit waar ik wil zijn.
Nee.
Dus en het leuke is dat ik continu nu nog steeds dingen gebeuren. Die dromen die uitkomen. Dus uit de basis bijvoorbeeld, nou die tijd, daar hadden wij het dan net over voordat de camera's aangingen van. Ik wil graag met een autopartner samenwerken. En ik wil graag een samenwerking met een autodealer. Oké, daar zijn we. Boom, we werken samen met Land Rover, met Knook. Te gek. Oké, die drive hebben, weet je, dat hebben we bereikt. Volgende stap. Ja, ik zou het tof vinden als mensen het omarmen. Dat we eigenlijk gewoon een normale sport zijn. Dat we geen mafkezen zijn. Tuurlijk, wat we doen is heftig, dat snap ik ook. Maar ik ben ook maar een mens. Ik breng ook mijn kinderen naar school en noem het maar op. En ik doe ook met z'n kleuren en whatever. Dus, boom, dat hebben we ook bereikt. Nou, wat grappig is, nu we het net over auto's hadden, is dat ik, denk in 10 jaar of zo, ik train al heel lang in Utrecht ook, en reed ik heel lang langs die autogarage, langs de snelweg.
Ja, ja, ja.
Die sportauto's.
Ja.
En dat ik gewoon ooit tegen mezelf gezegd heb van, op een dag ga ik hier een auto halen.
Ja.
Snap je?
Dat is weer dat stukje.
Ja, dat is weer dat stukje. Nou, en boom, 10 jaar later zijn we daar. Heb ik bij Lauwman een auto gehaald. Te gek. Ja. Dat huis waar ik nu in woon, heb ik 8 jaar geleden, liep ik daar langs. Ik woonde ergens anders, ik woonde in die buurt en ik liep daar langs. Toen zei ik, op een dag, toen verdiende ik echt nog niet, toen was ik blij dat ik mijn huur kon betalen, verdiende ik nog niet dat geld. Zei ik van, op een dag, als dit huis te koop komt te staan, ga ik het kopen. Ik weet niet hoe, maar dat huis is niet van mij.
Ja, maar je voelde het toen ook al.
Maar het is gewoon wat ik doe, is ik spreek het uit.
Ja.
Ik spreek het hardop uit. Ik wil acteren. Boom. Ik zeg het gewoon. Wat wil je, Nederlands film? Nee man, ik wil Hollywood films doen. Vreemd, ik werd gewoon begin van het jaar, vlak voordat ik naar Amerika ging. Sorry, ik neem heel je podcast over.
Ja joh, ga lekker, lul lekker.
Ik ga helemaal los.
Ik ga even weg, ik check even uit, ik ga even pissen. Maar praat hoor.
Maar dit is, kijk, dan merk je dat ik word hier enthousiast van.
Ja.
Omdat ik eigenlijk, dit wil ik overbrengen naar mensen. Van, gooi het in het universum.
Klopt.
En geloof linksom of rechtsom. En als je hard werkt, komt het terug. Begin van het jaar, iedereen weet dat ik wil acteren. Ik zeg het tegen iedereen, ik roep het hardop op. Ik zeg, ik wil acteren. En ik zou een soort van werk, vakantieachtig dingetje doen in Amerika. Afspraken staan, leuk. En twee weken voordat ik daar naartoe ga, kijk ik vlak op 6:00 AM. Ik ging trainen. Kijk in mijn direct messages op Instagram. Hey, direct message. Boom. Oké, deze guy is echt een hele, hele grote director, zeg maar, in Amerika.
Ja.
Yo, Rico, dit, alles goed. En ja, ik ben een te gekke film aan het opnemen samen met Dwayne Johnson, met The Rock.
Ja.
En een vechtscène, daar ben jij perfect voor, man. Laten we kijken, over 2 weken, laten we kijken of je kan. Oh mijn god, we zijn daar, weet je wel.
Ja.
Dus, alleen dan moet ik een visum krijgen. En een visum kon ik niet krijgen binnen 2 weken. Zo kort.
Serieus? Dus is daar een stuk gelopen?
Dus daar lukte het niet op, nee. Dus ja, dat was crazy. Maar dat is wat ik bedoel. En toen, dat geeft weer aan, zeg maar, mijn werkdrive. Ik vloog naar Vegas. Dat let ik helemaal aan de andere kant, natuurlijk, Westkust. Toen was ik in L.A. Maar toen ik 2 weken daarvoor kwam ik dus achter dat die opnames waren helemaal in Atlanta. Dus helemaal aan de andere kant. Ik had geen visum, dus ik kon niet werken. Maar ik was samen met een maatje. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? Ik zeg, wij boeken gewoon een vlucht naar Atlanta.
Mm-hmm.
Wij gaan gewoon die handshake doen daar. Dat ze ons even weer gezien hebben.
Ja, tuurlijk.
Dus even top of my... Oh ja, dat is die guy, ja. Weet je wat? Jammer dat hij niet dit, maar... Dus we hebben die... Even hoor. Dinsdagavond zijn we daar naartoe gevlogen. Nou, 6-7 uur vliegen. Daar geweest, denk ik, 2 uur geslapen. 5-6 uur op de set geweest. En daarna weer 7 uur teruggevlogen. En ik denk van, dat zijn dingen die moet je doen, die moet Klopt. Je over. Toen ik daar terug in L.A. kwam, was een zombie. Dat kwam letterlijk uit The Walking Dead gewoon. Maar ik was daar, ik was op de set. The Rock, Ryan Reynolds, handje geschud. Yo man, tof, te gek. Thanks voor de opportunity, weet je wel. Jammer dat het niet is gelukt, maar ja, laten we zien wat het is. Ja, maakt niet uit. Linksom, rechtsom. We doen nog genoeg projecten. In de toekomst gaat dit zeker goed komen.
Ja joh, en dat ene handje, dat slaat weer een brug voor zoveel meer.
Snap je? En dan de volgende keer als je elkaar ziet, hey, dat is die guy.
Juist.
Weet je wel? En dat is, ja, dat zijn allemaal die kleine dingetjes die belangrijk zijn. Dus die extra stap die je moet maken om te komen waar je moet. En daar moet je gewoon niet bang voor zijn. Gewoon keihard werken. Dan komt het naar je toe. Ben ik 100% van overtuigd.
Ja, eens. Tof om te horen. En ik denk ook wel voor heel veel mensen gewoon überhaupt inspirerend. Want dat is, iedereen kan zijn eigen leven maken of kraken.
Zeker.
En dat staat dus ook bij die positieve gedachten en het geloof erin en daarna. Het werk wat je ervoor levert. Als ik terugga naar jouw jeugd. Ik hoor jou net dan die eerste belangrijke wedstrijd. Die was 17, 18. Dan denk ik even aan mijn eigen leven toen ik 17, 18 was. Zeg maar hoe wij zijn opgegroeid. En het leven wat wij toen hebben geleid. Zeg maar rond de puberteit is denk ik compleet tegenovergesteld van elkaar.
Ja.
Ik wilde feesten. Ik wilde op pad vakanties achter de meiden aan. Drank, drugs. Heb jij ooit... het moeilijk gevonden dat mensen om je heen... Ik weet niet of jouw vrienden bijvoorbeeld wel dat soort levens hadden in hun puberteit.
Zeker.
Heb je het ooit moeilijk gevonden dat je daar niet aan kon roken of dat je dat moest laten? Of was dat geen enkel probleem?
Nee, niet echt. Omdat ik... Het enige wat ik even snel terug... Wanneer ik het moeilijk heb gehad, is van de leeftijd van 13 tot 16. Toen heb ik het moeilijk gehad. Waarom? Ik kon geen wedstrijd doen. In ieder geval. Het was heel moeilijk, omdat ik groot... zwaar was. En tegenstanders waren bijna niet te vinden. Ze zei mijn vader, wacht maar totdat je 16 bent. Toen die tijd kwam je in de volwassen divisie. Het is natuurlijk nu helemaal veranderd. Veel strenger, maar ik praat over lang geleden. Over 16 jaar geleden bijna. Dus ja, dat was dat. Maar mijn vriendjes, het ergste was, mijn vader huurde een gymzaaltje tegenover het zwembad. En nou, lekker smiddags, woensdagmiddag gingen met z'n allen zwemmen. Dit, dat. Boys! Vanavond zijn we daar.
Ja, precies.
Boys, vanavond moet ik trainen, man. En ik moest echt trainen. Van mijn vader zei, de dagen dat ik les geef, dan moet je er gewoon zijn.
Wat zeiden ze dan tegen die vriendjes? Probeerden ze je nog over te halen op zo'n moment?
Ja, dit, hé, maar... Ja, ik heb het wel een paar keer gevraagd, maar dat ging niet goed. Dus dan denk ik, vraag het niet meer, ik ga gewoon trainen. Dus en dan het ergste was, de training begon om 7:00 AM, was om 8:30 afgelopen. Maar het zwembad ging om 8:00 dicht. Dus... dat het gewoon een gymzaaltje was, kon die gasten die kwamen gewoon binnen. Want we deden ook met school, deden wij daar gymmen. Die kwamen daar gewoon binnen, kwamen nog even na het laatste stukje van de training bekijken. Die weet toch, die, als je gezwommen hebt, je haren zo helemaal in de war.
Je ogen van het gloor.
Precies dat. Dus en we kwamen daar lekker zitten. Man, dat heb ik allemaal gemist. Maar nu, uiteindelijk, ben ik natuurlijk heel blij en heel dankbaar daarvoor. Omdat dat heeft me wel de discipline gegeven die ik vandaag heb.
Zeker.
Om te doen wat ik nu doe. En de focus en de visie te geven. Toen ik eenmaal 16 was, of werd en die wedstrijden ging doen en bleef doen en dat ik continu die positieve feedback kreeg. Ik dacht van ja man, ik moet, als ik hier gefocust in ga, dan gaat dit gewoon goed. En dan heb ik gewoon, ja, natuurlijk heb ik jointjes en weet ik veel gekke dingen op mijn pad. Hé, hey, Rico, probeer dit, probeer dit. Nee man, dat is niet mijn ding.
Nee.
Ja, dus niet het, ik heb niet het gevoel dat ik dingen gemist heb.
Nee.
Weet je wel? En het grappige is dat je toen die tijd, dus dan mensen aan je vragen van, hey, wat wil je worden? Ja, man, ik wil kickboxkampioen worden. Ja, dat is goed man, doe je best.
Ja.
Weet je wel? Dat mensen denken, ja, yeah, right. Deze man is gek. En dan nu, zelfs over een jaar later, dat diezelfde, als ik dan net kampioen ben of een paar keer kampioen ben geweest, diezelfde mensen tegenkom. Zo, oh Rico, weet je nog die tijd dat je zei, ik wil kickboxkampioen, je hebt het gewoon gedaan, niet normaal dit. Maar dat is het. Weet je?
Meer dan waard geweest.
Ja, maar niemand hoeft het te geloven. Als jij iets zegt, hey, ik wil piloot, dokter, whatever. Ik ken ook kleine dingen, verpleegkundige, stratenmaker, kan het gekke dingen zijn. Als jij zegt dat je daar wil komen en daar alles voor wil doen, dan kom je daar, 100%. En dat, maar iedereen mag aan je twijfelen.
Nee,
de mensen om je heen. Alleen als jij erin gelooft, dan kom je er.
Ja.
Want jij bent degene die het werk moet leveren, niemand anders.
Maar in je puberteit ben je natuurlijk vatbaar voor van alles. Hè? En ook, weet je, je hebt ook te maken met groepsdruk. En je wil je bewijzen voor vriendjes en vriendinnetjes. Veel mensen hebben dat.
Ja, ja, weet je, snap het wel. Maar dus, ik heb daar geen last van gehad.
Nee.
Dat ik gewoon echt, ik was gewoon
de focus
met mijn
was
hoofd
er.
Van, ik had dat gezien. En dat is gewoon mijn droom.
Ja. En niet voor niks geweest.
Nee, en als je je droom wil uit laten komen, dan moet je daar gewoon echt voor gaan. En dan is echt, ik weet 100% zeker dat ik niet de meest getalenteerde ben in wat ik doe.
Nee?
Nee. Maar ik ben wel 100% zeker een hele gekke work ethic. Snap je?
Ja.
Ik ben niet bang om kapot te gaan.
Nee.
Snap je? Maar echt kapot te gaan. Ik ben sneller overtraind als dat ik denk van, oké, nu moet ik even rust pakken.
Ja.
Mijn trainer moet mij terugtrekken. Zeg van, hey vriend, beter doe je nu niks. Want anders dan val je om, weet je wel. En dan is je lichaam kapot en dan heeft het geen nut.
Nee.
Dus dan soms is juist rust beter dan de arbeid. Alleen in mijn hoofd is als ik stilsta, dan sta ik stil. En dan gaat mijn tegenstander mij voorbij. Dus het is een soort van focus om continu te werken. Ik vind het niet erg om te werken.
Ik zit nou ineens, ik zie zo'n beeld voor me. Als je kijkt naar alles wat je nu bereikt hebt, dat je dan denkt van, stel je voor dat je dat had laten schieten omdat je toen in die tijd met je vriendjes een blootje wilde roken ergens bij een zwembad. Weet je wel? Dat zou toch, dat is toch heel heftig geweest zijn.
Ja, dat is toch bizar.
Ja.
Nee, maar het is gewoon die gedachtegang. Ja, die werkt gewoon voor mij.
Ja.
Gewoon van, hey, weet je, gewoon hard werken. En oké, wacht, voordat we de mensen die kijken of mensen die luisteren dit verkeerd gaan. Het is niet dat ik niet oké ben met waar ik nu ben.
Nee.
Ik ben op zo'n mooie plek. Ik zit op zo'n goede plek in mijn leven. Dingen zijn op orde, weet je wel. Ik ben dankbaar. Maar ik ben nog steeds diezelfde gedreven guy om continu te werken. Want ik zet andere doelen. Natuurlijk was het doel om kampioen te zijn. Oké, nu ben ik kampioen. Nu wil ik kampioen blijven. Die sport optillen, ik wil arena's uit. We hebben gewoon een voetbalstadion uitverkocht. Dat heeft kickboksen nog nooit gedaan. In ieder geval in Nederland nog nooit gedaan.
Ik was erbij,
in Japan wel. Ja.
Dat was krankzinnig die dag.
Dus dat is crazy. Dus dat is, snap je? Ik vind het leuk om die dingen neer te zetten om geschiedenis te schrijven.
En heel Nederland keken. Want met heel Nederland bedoel ik, bijvoorbeeld mijn moeder, die heeft niks met de vechtsport, maar die zat gewoon te kijken.
Ja.
Dus het is bijna een soort van mainstream geworden. En dat is wel vanaf dat jij voor Glory bent gaan vechten, is dat wel geëvalueerd. En die laatste partij was natuurlijk ook geweldig tegen Badden.
Dat is te gek.
Ja.
Snap je? En dat zijn dan de wedstrijden waar mensen voor leven, weet je wel. Die Tyson, Holyfield, wow.
Ja, maar daarvoor werd kickboksen toch een beetje weggeschoven, weet je wel. Terwijl in Japan waren de Nederlandse vechters grootheden.
Ja.
En in Nederland konden ze gewoon naar de Albert Heijn en niemand herkende ze.
Ja, maar dan komt het een hele andere imago, een hele andere vibe omheen heen. En dat wilde ik, dus dat was ook een van mijn doelen, om dat te laten zien dat dat anders is. Tuurlijk, dat zijn daar, maar dat is in elke sport, zitten er rotte appels tussen.
Ja.
Heb je? Maar nu zijn we daar dat we gewoon met wat we doen gewoon goed onze boterham kunnen verdienen en daar gewoon goed van kunnen leven.
Ja.
Weet je wel? En ja, dat is te gek. En dat iedereen dat dan op deze manier omarmt, ja, daar ben je alleen maar super dankbaar voor.
Tof. Ik heb wel eens gezien dat of je ziet wel eens, bedoel ik, dat sporters die hun hele leven lang eigenlijk alles opzij hebben gezet voor de sport, jarenlang heel gedisciplineerd hebben geleefd. Op het moment dat de sport dan stopt, zie je ook wel eens met voetballers, dat ze het dan heel erg moeilijk vinden om controle te houden. Omdat er dan een soort wereld open gaat die ze daarvoor altijd ver weg hebben geduwd. Ja. Voetballers die ineens veel uitgaan, feesten en zichzelf dan een beetje kunnen verliezen. Ben je daar wel eens bang voor dat die periode ooit aanbreekt?
Nee, eigenlijk niet. Want in mijn ideale wereld, in mijn hoofd, ben ik... hoop ik dat dit een van mijn laatste contracten is.
Hoe oud ben je nu eigenlijk?
31.
Oké. Okay.
Dus nou, je zou normaal gezien echt mijn voorgaande kampioenen hebben dit toch zeker tot de jaar of 7, 38 wel gedaan. Sommigen wel langer. Maar het is gewoon niet mijn ambitie.
Nee.
Dus ik, grappig is dat al die oude kampioenen, hebben wij ook allemaal gezegd dit en dat. Maar ik doe zoveel, heel veel van die gasten hadden niet niks eigenlijk. Hadden niet echt iets wat ze zouden willen na de sport. Naast een sportschool of whatever. Maar mijn ambitie is gewoon acteren. En daar hoop ik diezelfde...
Waar komt dat eigenlijk vandaan, die ambitie om te acteren?
Ja, weet niet, man. Dat is gewoon... Vriend, toen ik opgroeide, zag ik de film Kickboxer, ja. Terminator. Ik dacht van, wauw, this is crazy. En dan, ja, met die guns. En je kan juist in die films kan je dingen doen die...
Gewoon een soort nieuwe Rambo.
Ja, dat je die in het echte leven niet kan doen, weet je wel. En dat is te gek. En nu, nou, ik ga een echte Hollywood film maken. En ik ben in de voorbereidingen daarvoor eigenlijk... Jammer genoeg door deze tijd zouden we al bezig zijn met het schieten van de film.
Kun je daar al wat meer over vertellen? Of?
Nou ja, het is een beetje een storyline. De basis was, ik werd dus benaderd van Rico, we willen graag een film maken met jou in de hoofdrol. Want we zien jou als nieuwe actiester. Nou, te gek. Als je dat krijgt, dan is dat een super groot compliment. Wat voor iets zou je willen maken? Zou ik even terug. Dus jullie willen dit doen met mij. En ik mag bepalen, ik mag een voorkeur geven naar wat voor soort film. Ja, let's go. Ja, dus ik zei, oké. Okay. Dus ik co-produceer deze film ook mede. Dus waardoor ik zeg maar een vinger in de pap heb.
Mag je ook andere acteurs kiezen?
Ja, ja te gek. Dus we got a budget. We got
wat
a budget.
I know a guy from the Netherlands. Kai Stiepetjes.
Ja, Kai Stiepetjes. He is great.
Ik heb hier de nieuwe Scarface.
Ja. Dus kan mannen en vrouwen spelen. Ja. Dus als we hem één keer betalen, kunnen we meerdere malen inzetten. Dus ja, dat is te gek. Dus ik zei, oké, het lijkt me heel tof om een storyline te nemen zoals Taken. Met Liam Neeson.
Geweldige film.
Ja,
heerlijk.
En Man of Fire met Denzel.
Ja.
Ik zeg, die waar mensen zich soort van in meegesleurd voelen. Weet je wel? Dat je denkt van, als ik die guy had geweest, had ik dat ook gedaan. En het is normaal. Redelijk normaal. Er gebeuren heftige dingen, maar het is redelijk normaal. Waardoor je meegezogen wordt in het verhaal. Nou, toen zijn we daar eigenlijk in dat proces gegaan. Letterlijk helemaal van het begin. Zelfs tot het uitkiezen van een schrijver. Gewoon, we hebben 4, 5 schrijvers, wel meer, maar die ik dan gesproken heb. Hebben we 6 bulletpunten gegeven. En die zijn gaan schrijven aan de hand van die. Gewoon gaan zitten. Nou, vertel je verhaal maar. Die gaan dan vertellen. Oké, next. Oké, next. Op een gegeven moment die derde guy komt. En die begint te vertellen. Zo, en die raakt mij.
Ja.
Dat die gewoon vertelt. Oké, wat gaat het dan? Nee, oké, en wat
je
gaat
het helemaal voor je.
Helemaal daar. Dus die guy heeft dus nu ook letterlijk de film geschreven.
Nee, en hij is af. Het
verhaal is af. We hebben het script. Dus kijk, natuurlijk zal nog een paar kleine...
Zijn er castings geweest ook voor die
acteurs? Zijn ze nu mee bezig. Ze zijn met audities bezig. Ook vooral via Engeland. Dus en een paar grote namen waar we mee bezig zijn. Dus crazy.
Je bent gewoon weer in een heel nieuw hoofdstuk van je leven.
Ja, man. Ja, dus wat ik zeg is, ik hoop... Nu dat ik diezelfde overgave en diezelfde tinteling krijg uit dit stukje andere entertainment. Kijk, wat ik doe, kickboxen is ook entertainment natuurlijk. Want veel arena's en noem het maar op. Maar ja, deze kant van de entertainmentwereld is toch heel anders. Kijk, wat jij ook hebt met de televisieprogramma's die je maakt, is ook entertainment. En dan, ja, is toch leuk, weet je wel. En dan... Ja, doe je dan ook nog eens theatershows? Nou, ik was bij jouw eerste theatershow. Ja, crazy, gek. En dan, weet je, dat soort dingen. Ik vind, super trots en te gek. En dat dat soort dingen, dat vind ik gewoon, ja, vind ik leuk. Vind ik echt
kan me wel voorstellen dat omdat het kickboksen zoveel van je vergt qua training en qua lifestyle, dat het en een grote filmster worden in Hollywood en kickboksen, dat het redelijk lastig zal worden om dat te combineren.
Samen. Nee, dat gaat niet samen.
Dus jij zegt,
ben ik nu ook langzaam de transitie aan het maken. Ja. Dus ik ga nu een film maken.
Ja.
Hoop ik. In augustus. En dan focus ik me 100% daarop. En dan daarna ga ik me weer voorbereiden op een wedstrijd. En dan zo wil ik continu fases gaan. Dan dadelijk, dan op een gegeven moment maak ik alleen nog maar films.
Maar als je gewoon nu even een leeftijd moet noemen om te stoppen met kickboksen, wat zou dat zijn?
4,35.
4,35. En dan full on in Hollywood.
En daarom ben ik nu al aan het blenden.
Ja.
Snap je? Je kan niet zeggen, boom, ben ik klaar. Wat ga ik vandaag eens doen? Wat ga ik nu doen? Wat is de volgende? Dan ben je te laat.
Mm.
Ik ben hier echt al jaren mee bezig. Met dit hele proces van ik wil gaan acteren. En acteerlessen nemen. En
weet je, heb je die documentaire gezien van Jimmy Iovine en Dr. Dre?
Crazy.
Daar zit een quote in, die vind ik, dit is ook weer, komt neer op wat jij nu ook zegt. Die Jimmy zei in die documentaire, veel mensen doen een trucje. Daar worden ze succesvol mee. Dus in zijn geval hadden het over artiesten. Die brengen een album uit. En dat album is een hit. Iedereen wil die liedjes horen.
Ja.
Die artiesten worden lui. Want dat trucje werkt. Dus wat doen ze? Ze proberen de volgende keer datzelfde trucje te halen. En hij zegt, je moet echt in het middel van je succes, moet je al durven innoveren. En zeggen van, mijn volgende album wordt compleet anders.
Ja.
En dan moet je gewoon tijdens je succes al een stap in durven zetten. En ik heb dat heb ik echt vaak over nagedacht. Want ook in mijn eigen werk heb ik wel eens gemerkt dat ik op een gegeven moment, je doet iets, dat werkt, dat brengt je een bepaald succes. Mensen vinden dat leuk. Maar op een gegeven moment word je daar een soort van lui in.
Ja.
En dat lui zijn, dat vind ik een onprettig gevoel.
Ja.
En dan wil je eigenlijk altijd alweer een soort van volgende stap maken waarmee je mensen gaat verrassen. En volgens mij is dat ook wat jij nu een beetje zegt.
100%, weet je. Dus ik zeg altijd, never get comfortable.
Nee.
Ga niet achteruit zitten en hangen. Want dan ergens gaat de concurrentie gaat je inhalen.
Ja.
100%. Weet je wel? Gemakzucht is denk ik het grootste gevaar voor succes.
Ja.
Weet je wel? In tegenstelling tot een lastige achtergrond hebben. Of een lastige waar je vandaan komt. Als je achtergrond niet per se de mogelijkheden heeft tot succes, ben ik van mening dat de kans groter is dat je alsnog succesvol gaat zijn met de juiste input, dan als je gemakzuchtig bent.
Ja, absoluut. 100%.
Dat is echt de grootste bedreiging die er is. En zeker als je al succesvol bent, moet je gewoon zo erg oppassen dat je niet achter gaat hangen, want dan gaan mensen je inhalen.
Zeker.
Met mij. Als ik nu, ik wil kampioen worden. Boom, dan nu ben ik er. Oké. Yes, ik ben kampioen. En wat toen begon voor mij pas de echte uitdaging. En dat was kampioen blijven.
Blijven, ja. Maar die druk dus die je ervaart op het moment dat je dus je wil succesvol blijven en je wil eigenlijk je concurrenten voor zijn, die druk kan als heftig ervaren worden, maar tegelijkertijd is die druk je motor om te blijven innoveren en die volgende stap te zetten.
Precies.
Want als je die druk niet ervaart of voelt, dan ben je ook niet op de hoogte van het feit dat je moet blijven durven aanpassen.
100%. Kijk, en voor mij wat heel fijn was, is misschien niet de juiste, maar ik zeg het nu even zo, is ik heb het momenten gehad dat ik het echt lastig had. En dat was dan, dat uiteindelijk, ik ben van mijn mening, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Dus wij hadden toen een huis en we hadden een dochter. Oké, maar als je ervoor kiest om een kind te nemen, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Dus een baby die gaat ervan uit dat ervoor gezorgd wordt.
Mm-hmm.
Als je die verantwoordelijkheid aangaat, dan moet jij zorgen dat er eten op tafel komt. Maar we hebben echt dagen meegemaakt of weken meegemaakt dat er bijvoorbeeld nog maar €20 was. En dat je nog pampers moest kopen en nog dit moest kopen. Maar ik moest ook nog benzine halen om naar de sportschool te kunnen rijden. En vandaag, dus in mijn hoofd, was dat gisteren.
Ja.
En omdat dat gisteren was, ben ik vandaag gemotiveerd om alleen maar die kant op te gaan. Want ik sta met mijn rug tegen de muur.
Hmm.
Dus ik realiseer me heel goed dat dat niet letterlijk gisteren was. Maar die mindset houdt mij wel gefocust om dag in dag uit hard te werken.
Ja.
En niet, niet gemakzuchtig te worden. Omdat ik gewoon heel dankbaar ben voor wat ik ben. En de dingen die ik kan doen. Maar het kan ook zomaar voorbij zijn.
Ja.
Dus pak elke dag zoals die komt en geniet daarvan.
Ja, ik ben het hier. Ik ben het er gewoon helemaal mee eens. Ik vind het een heel leuk gesprek. Ook omdat ik... je merkt toch dat als je... Het maakt niet uit, zeg maar, als je met mensen praat die hun doelen hebben verwezenlijkt of achter hun dromen aangaan, dat ze uiteindelijk toch tegen dezelfde dingen aanlopen en je hetzelfde advies zullen geven.
Ja.
Je hebt vroeger ook van die ondernemers bijvoorbeeld die succesvol waren geworden, die roepen van, ja, gewoon doen. Dan dacht je dat, ja, lekker cliché, maar het is gewoon zo simpel als dat. Gewoon doen, geloven, volhouden en gaan. En
dat is het belangrijkste, weet je wel. Continuïteit.
Ja.
Hou dit vast. En wat voor mij werkt, is ik omring mezelf met mensen die dezezelfde mindset hebben. Die positief zijn. Die hard werken. Ze zijn succesvol, maar ze zijn nog steeds op die plek. Ze denken, ik ben er, maar ik moet nog steeds hard blijven werken om daar te blijven. Snap je? Weet je, het is niet fijn om mensen te moeten pushen of dat je denkt van, continu mensen whatever op te moeten tillen of zo, weet je wel. Ik moet eens lachen. Ik had laatst ik vind Will Smith te gek.
Ja.
Het is echt ook een motivatie, noem het allemaal op. Het is, die zegt op een gegeven moment, kijk in je telefoon, weet je wel, naar de laatste 5 mensen die een bericht gestuurd hebben. Are those people that boost your flame or piss on your fire?
Ja.
En dat is precies wat het is.
Ja, dat is, ja, klopt. Je hebt ook, maar ook,
het is niet omdat je dan per se uit elk persoon iets moet krijgen. Hè? Dat je per se van die persoon wat moet hebben. Dat is het niet. Maar het is wel mensen waar je energie van krijgt.
Juist.
En dat ken van alles. Het hoeft niet per se in geld te zijn. Het kan ook in liefde zijn.
Absoluut.
Het kan in van alles zijn. Het hoeft niet altijd materialistisch of whatever wat te zijn. Maar het is gewoon, geven ze jou iets waardoor jij opleven, ja, dat je daar energie van krijgt. Dat is heel belangrijk.
Ja, maar dat is, alles is gewoon energie. Dus je wil mensen om je heen hebben die diezelfde energie als jij hebben. En exact, het is niet dat je per se van diegene wat moet krijgen om verder te komen, of dat een connectie of iemand is uit je netwerk waar jij weer wat aan hebt. Maar het moeten mensen zijn waardoor jij gemotiveerd bent en die jij kunt motiveren. En als je samen in dat energieveld komt,
ja,
dan kun je met z'n allen creëren. En dan weet ik zeker dat je tot grootste dingen in staat bent. En je hebt ook wel eens mensen dat je zegt van, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld vroeger je dromen uitsprak, dat vriendjes van jou toen tegen je zeiden van, ja Rico, kampioen kickboksen, als jij er maar in gelooft, wij gaan lekker zwemmen, we horen het wel. Dat is demotiverend. En eigenlijk moet je ook zorgen dat dat soort mensen je ook niet van je pad afhalen. En ik denk dat dat ook met je omgeving heel belangrijk is.
Precies. En het is heel goed, mooi en dat je dit aanstipt. Omdat wat ik denk ook heel lastig is voor heel veel mensen, is dat wat pijnlijk is, dat mensen heel dichtbij je, waar jij heel veel om geeft, dit tegen jou kunnen zeggen. Terwijl je eigenlijk liever iets anders zou willen horen uit die mensen. Alleen, wat je moet realiseren is dat jij niet in de hand hebt wat uit de mond en uit de gedachten komt van die persoon. En dat is, en dit geldt letterlijk in elke situatie. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld je vriendin.
Mm-hmm.
Die zegt van, hey, Kai, wat vind je hiervan? Ja, is oké. Okay.
Prima.
Weet je, ja, is prima.
Je kan het dragen.
Maar dat zij bijvoorbeeld nu geïrriteerd is op jou, omdat jij niet zegt, wauw, het is dit. Maar, zij is niet, je kan niet in haar hoofd kijken en zeggen, oh, dit is wat jij wil horen. Jij geeft gewoon jouw mening en jij zegt jouw manier wat jij daarvan vindt. Weet je wel? En dat is heel belangrijk, dat je niet bepaalde dingen moet verwachten van mensen, dat ze reageren zoals jij hoopt dat ze gaan reageren. Want dat gebeurt nou eenmaal niet. En dan ga je echt heel vaak teleurgesteld mee zijn. Dus als je op het moment dat je dat realiseert, dat dat niet altijd gebeurt zoals jij, en gewoon in je hoofd hebt van, oké, ik ben degene die het moet doen. Ik spreek het uit. Hey, dit is wat ik wil. Je mag erachter staan. Ik waardeer je support. Sta je dat niet, is het ook oké.
Ja.
Want ik ga het toch doen. Want dit gaat gebeuren, linksom of rechtsom.
Ja.
Ja, en het is denk ik wel, het is het enige wat daarin wel fijn is, denk dat je mensen hebt, of het maakt niet uit, je hoeft allemaal niet hetzelfde te doen of hetzelfde na te streven, maar dat je met z'n allen in elkaar gelooft of je elkaar support en daarin elkaar blijft motiveren. En ik vind het fijn ook wel om mensen om me heen te hebben. Dat kan een hele kleine dingen zijn die je op een bepaalde manier inspireren.
Ja.
En dat hoeft echt niet met allemaal grootste dingen te zijn. Dat kan met de kleinste dingetjes zijn. Ik bedoel, je hebt altijd vrienden in je groep die waarvan de een weer op zo'n manier naar de wereld kijkt dat je denkt, zo, wat een verfrissende blik.
Ja.
En met iemand anders heb je weer als je een probleem hebt, dan ga je daar weer mee naartoe. Omdat je weet van, hey, die heeft altijd hele praktische oplossingen.
Ja.
En dat vind ik fijn, om je wel te omringen met mensen die je waarderen en die je in je kracht laten staan. En waar je ook op die punten echt wel iets aan hebt.
Ja, ja, dat is leuk, weet je. En ik vind het gewoon leuk om je met dat soort mensen te omringen. En ik weet niet, ik vind het ook gewoon leuk om op een bepaalde manier verrast te worden.
Ja, ja, zeker. Ja, ja.
Dus omdat het van mijn natuur, het gaat nu heel goed, ben ik heel makkelijk. Ik wil eigenlijk altijd betalen. Weet je wel? No problem, I got it. Weet je wel? Ik pak het wel, geen probleem.
Als je met vrienden bent of met kennis.
Whatever, vrienden, vriendinnen, whatever. Ik heb het wel. En als iemand dan ineens zegt van, of je wil het gaan betalen. Nee man, het is al geregeld.
Mm-hmm.
Nice. Weet je, ik weet niet. Ik hou gewoon van dat mensen initiatief nemen die niet altijd vanuit gaan dat jij shit oplost.
Ja.
Weet je wel? Weet niet, ik vind het gewoon mooi of dat ze zeggen van, hey, weet je wel, of dat jij altijd met ideeën komt van, hey, zo nu dit. Nee man, ik heb al wat geregeld. We gaan dat doen vandaag.
Precies, ja.
Ik hou ervan.
Ja.
Ik hou ervan. Gewoon die positiviteit, gewoon die werk en
ja,
like it. Weet je, ik hou van mensen die gewoon ook zeker zelfstandig zijn, lekker hun eigen ding doen en dat je gewoon samen elkaar aanvult.
Ja, top. Hey Rico,
Nee,
is het klaar? Wil je nog door?
Je gaat toch nou niet zeggen we klaar zijn? Kom, we zitten er
net. Hoe lang zitten we, Thijs?
We lopen net warm, man.
Weet je wat ik ondertussen wel even ga doen? Ik ga heel even een klein toiletstopje maken. En ik heb nog wel één. Ik wil nog wel even één dingetje. Je houdt nog wel van. Kom terug. Ik kom bij je terug.
Super gezellig, jongens. We zitten bij Kai in de podcast. En dan zit je op een gegeven moment alleen. Dat hij, weet ik al van toen we nog samen deden trainen. Hij heeft maar een heel klein blaasje. Dus hij moet snel naar de wc. Ja. Ja, het is wat het is. We moeten het ermee doen. We kletsen lekker de tijd vol. En Kai komt zo terug. Dus tot zo.
Hey Rico, je bent goed in visualiseren. Je hebt een duidelijk plan voor de toekomst. Schets even dat beeld. Je bent straks filmster in Amerika. Hoe gaat je leven eruit zien? Neem ons even mee in je nieuwe hoofdstuk.
Ik hoop eigenlijk...
Waar ga je wonen? Hoe gaat het leven eruit zien?
Weet je, ik moet zeggen dat ik best wel oké ben op de plek waar ik nu zit. Het is gewoon, ik woon in Halsteren, in Brabant. Mijn plekje van rust. Ik ben in die buurt opgegroeid. Mensen kennen me. Dus het is gewoon nog een beetje, weet je wat het is? Dus ik moet, wat ik trouwens even wilde vertellen, is dat het heel bizar was dat ik voor het eerst heb meegemaakt. Dus dat is dan waar je dan naartoe gaat, hè. Dan weet je dat je het echt gemaakt hebt. Dat de paparazzi staat te wachten. Nou, als je weet dat de paparazzi in Halster staat, dan komen ze maar voor één iemand. Dat kan niet anders. Bij mij in de straat had ik echt zoiets van, wauw.
Ja.
Wauw, dan ben je op een level, hoor. Dan ben je echt daar gewoon.
Vond je dat irritant?
Ja, ik zei ook letterlijk van, wat kom je doen? Ik ben echt gestopt. Ik heb gewoon gezegd, ben je nou letterlijk foto's aan het maken? Wat?
Ja.
Dus nee, dat was heel, heel apart.
Ja, zodra er iets in je privéomstandigheden aan de hand is, dan komen ze een vlieger op je af. Hè?
Ja,
dat hoort bij het succes.
Dat is heel gezellig.
Heb je ze weggestompt?
Nee. Ik was ook echt maar heel even thuis. Ik had les aan de dag alleen maar afspraken. Dus, ja.
Maar je hebt het Halsteren lekker op de kaart gezet. Want de bakker die moet al die paparazzi natuurlijk croissantjes verkopen halverwege de middag. Dus je houdt je spekt de economie daar.
Daarom. Halsteren is fucking booming. Nee, maar... Nee, ik weet niet, man. Ik denk wel, als het loopt zoals ik in mijn hoofd heb gevisualiseerd, als ik het nu ideaal beeld mag geven, dan dat ik meer op en neer ga hoppen als dat ik al doe, zeg maar. Ik ga nu al, merk al dat ik al steeds meer daar naartoe ga. Ik heb daar mijn vrienden. Als ik daar ben, ik weet de weg. Ik voel me daar ook thuis.
Maar dan kom je, denk ik, als je de filmindustrie ingaat, automatisch uit in Californië, toch? L.A.?
Ja, maar ik heb het nu ook over L.A., dus waar ik veel ben. En dan heb ik het gewoon aan mijn zin.
Ja.
Dus het, wat ik zeg, het voelt daar ook gewoon als thuis. Ik kan er heel lekker mijn ei kwijt. Ik heb dus precies de sportscholen waar ik kan trainen. Daar kan ik boksen, daar kan ik dit, daar kan ik krachttraining doen. Die woont daar. Supergezellig. Dus ja, dat werkt gewoon. Het is gewoon heel fijn. En het, gewoon het klimaat, je hebt alles daar. Weet je wel, het is gewoon... En wat ik heel fijn vind... Kijk, niet vergeten, Amerika is heel nep, hè. Het is overal maar... Hey, how are you? Dit, ja, dat is allemaal heel overdreven. Maar wat ik heel lekker vind... Niks is een gek idee.
Nee.
Dus als je met een idee komt... Dat moet je niet doen, man. Dat is echt dat is too much. Nee. Er is geen gek idee. Omdat ze weten, alles is mogelijk. Weet je? En daar hou ik van die mentaliteit van... Oké, als jij erin gelooft, ga ervoor. Ik hou van die mentaliteit, vind ik te gek. Dus... Maar ik zou nooit helemaal weggaan uit Nederland. Dus ik zou het een beetje op en neer...
Nee, maar wel een groot contrast, hoor. Dat LA en dan weer terug naar Halster.
Ja. Ja, dat is het ook wel. Maar het is wel, het is toch ook wel lekker of zo. Weet je? Lekker uiteindelijk gewoon lekker Nederlands, lekker normaal.
Ja.
Niet te gek doen.
En dan straks komt die... als het coronavirus nou eindelijk eens eventjes opdondert... dan ga je op een gegeven moment waarschijnlijk aan die film beginnen. Daar speel je dan in... En dan gaat dat nieuwe hoofdstuk wel echt beginnen.
Ja.
Ook wel weer lekker, denk ik. Hè? Zo'n nieuwe impuls, nieuwe prikkels.
Ja, te gek. Het is continu. Het is zo gek om te zeggen. Mijn leven voelt bijna aan als een film.
Ja.
Zo gek. Want hoe tof is het dat je gewoon... bijvoorbeeld de mensen die mij motiveren... zoals Kevin Hart, The Rock. Die heb ik toen een aantal jaar geleden... allebei tegelijk binnen een paar maanden ontmoet. Weet je wel? Maar het zijn mensen die mij echt motiveren, omdat die staan hier. Snap je? Die staan op het allerhoogste niveau in wat hun kunnen doen in hun vakgebied.
Mm-hmm.
En nog steeds dag in, dag uit, super gemotiveerd om keihard te werken.
Ja. Hoe is Kevin Hart? Wel een mooie kerel volgens mij.
Dat is echt zo'n toffe gozer.
Ja.
Dus,
van hem krijg je dus ook, als je naar zijn filmpjes kijkt op Instagram, daar krijg je echt een goede energie van, zo'n vrolijke bek heeft hij. Ja. En altijd wel bezig met mensen motiveren.
Ja, te gek. Dus het grappige was, dus, we waren in de Ziggo Dome bij zijn show. Via achter samen met Dino.
Ja.
Achter de schermen, superleuk. Maar ik weet dat mijn management mijn Amerikaanse management al een reach-out had gedaan van, hey, weet je, als jullie tijd hebben om te trainen. Rico is in Nederland, weet je, let's go. Dat vinden leuk, want ik weet dat hij ook van boks houdt. En zo. Ja. Dus ze hadden me al, ze wisten al dat ik daar was en als ze tijd hadden dat we dat gingen doen. Dus, maar je weet, het is altijd lastig, dit, dat. Dus toen waren we daar even handschud, dit, dat praten. Ik zei, hey, als jullie trainen, let's go, weet je wel, laten we het doen. Dus toen zei hij van, nou, we spelen morgen in Antwerpen. Dus dan kunnen we, ja, weet je wel, daar kunnen we waarschijnlijk wel tijd maken. Ik zei, nou, Halsteren is echt heel dichtbij anders. Misschien 25 minuten. Ik zeg dus, let's go. Ik zeg dus, maar als jullie dan met... als jullie rijden van Amsterdam naar Antwerpen. Ik zeg, dan rij je eigenlijk langs Halsteren. Ik zeg, dan kun je daar bij de gym kan je komen trainen, weet je wel. Nee, we gaan vliegen van Amsterdam om naar Antwerpen. Oké. Dus, contact gehouden. En toen zijn ze in de middag van... In ieder geval, we hadden s'avonds afgesproken, laten we in de middag gaan trainen. Dus ik kreeg een appje om 12 uur van, nou, we zijn echt, we waren net uit Amerika, zwaar jetlagged, trainen gaat hem niet worden. Maar nu, laten we na de show trainen. Dus toen ben ik om 12 uur 's nachts ben ik naar Antwerpen gereden, naar het hotel. En hebben we daar letterlijk van 12:30 tot 3:00 s'nachts even een uurtje getraind. En voor de rest lekker gehangen, gekletst. En,
in dat hotel ook?
In dat hotel, ja, in die gym.
Wat grappig.
Ja, was te gek. En dan ook dan merk je weer dat je gelijk op zo'n klik zit met iemand, weet je wel. Super tof en nummers uitgewisseld en later nog gewoon elkaar kan bellen, weet je. Ik denk, fuck, ik heb een hart aan de telefoon.
Ja.
Maar ja, het is zo, het is bizar. En dan...
Dan zie je ineens hoe klein de wereld eigenlijk is. Hè?
Ja, maar echt gewoon. En dan ben je gewoon op dat level en dan... Ja, gewoon weer hetzelfde, hardop uitspreken van... hé, dit is waar ik naartoe wil. En als er dan ooit wat komt, dan kunnen ze je een keer ergens tussen klappen, weet je wel. Dus ik was in de tijd dat ik begin van het jaar in Amerika was... heb ik zoveel mensen ontmoet. En ook mensen die ik al kende, weet je wel. Je denkt van zo, de sterren die ik nu allemaal gezien heb... is eigenlijk bizar. Omdat het zo normaal is eigenlijk geworden... denk je van, oké, het is wat het is. Maar het is eigenlijk bijzonder.
Ja, maar ik denk ook vanuit, als je een vechtsportachtergrond hebt en je hebt daarin grote successen bereikt, dat dat niet veel mensen durven dat en kunnen dat. Dus je krijgt sowieso vanuit alle hoeken heel veel waardering. Hè. Je ziet nu ook, of nou bekende of onbekende mensen zijn, wat ik zeg, mijn moeder zit ook gewoon ineens naar die kickboxwedstrijd te kijken en die zegt, wauw, tot ze dat durven. En dus ik denk sowieso dat de waardering die je krijgt van mensen om je heen, of dat nou hele grote sterren zijn, dat de prestatie die je hebt neergezet, dat heel veel voor heel veel mensen ook echt iets unieks is. En dat ze je daarom ook veel sneller zouden toelaten in
ja, zeker. Dat is ook zo. Maar het is ook letterlijk mijn visie van, ik denk iedereen, wat je ook doet in je leven, iedereen is op zoek naar bevestiging.
Mm-hmm.
Elke dag eigenlijk, continu. Was er van, hey, toffe blouse heb je aan, man.
Thanks, man.
Tof.
Ja.
Is lekker. Ja, is gewoon lekker.
Ja.
En zeker als je dat van een onbekend, iemand die je niet vaak ziet of helemaal nooit, zie er goed uit vandaag. Oh, thanks, man. Ja. Iedereen zoekt die bepaalde. Als je bekend bent, zoals dat wij zijn, dan krijg je heel veel bevestiging. Maar iedereen vindt het fijn.
Mm-hmm.
Iedereen vindt het fijn om die bevestiging te krijgen.
Mensen eigen.
Ja, en dat is gewoon heel fijn. En daar ga je gewoon heel lekker op. En dat is ook weer die positiviteit.
Ja.
Die positiviteit. En weet je, tuurlijk, van al die positiviteit heb je ook altijd wat negatieve dingen. Maar ja, laat die op je afkomen. Ja. Lekker van je afglijden en lekker door. En al die positieve dingen lekker absorberen. En daar ga je gewoon super lekker op.
Maar kanttekening is dus wel, in dit verhaal, ook natuurlijk bevestiging is lekker. Maar we hebben het ook over gehad dat, ook als je die bevestiging in het begin niet krijgt, laat je daardoor niet.
Nee, je moet het toch doen. Je moet, in ieder geval, als je het maar graag genoeg wil.
Ja.
Je moet het toch doen. Want ook al zeg je van, ja, ik wil dit, dat. Oh, ja, moet je doen. En als iemand zegt, zou ik niet doen. Maar als jij het echt heel graag wil je niet zoveel jaar later jezelf afvragen van, oh, had ik het maar wel gedaan. Dus dat is ook een heel mooie. Ik kijk altijd die motivatie speeches en quotes en zo. Dus op een gegeven moment, Denzel Washington, die zegt dus van, hey, how many ghosts are gonna be around your deathbed? Met what ifs.
Mm-hmm.
Weet je wel? Dus hoeveel what ifs ga jij om je heen hebben op het moment dat jij op je sterfbed ligt, dat je denkt van, oh man, toen ik die kans had, of had ik dat maar even gedaan, of toen ik die leeftijd had ik dat even moeten doen. Snap je? En dat is wat je jezelf moet afvragen. Ik probeer er zo min mogelijk. Ik wil gewoon zoveel mogelijk gedaan hebben. Zo hard mogelijk werken. En zeg van, ik heb dat gedaan. En ik ben bijna daar gekomen. Maar ik heb er wel alles voor gegeven. Je hoeft er niet altijd te komen. Hè? Maar als je maar weet dat je er alles voor gedaan hebt, dan kan je dat laten. Weet je, ik heb alles gedaan. Ben er net niet gekomen. Maar ik kan in ieder geval geen excuus bedenken waarom ik het niet gedaan heb of niet geprobeerd heb.
Ja.
En dat is gewoon, ja, ik denk dat dat wel een soort van rust geeft in je hoofd.
Ja, tof.
Genieten.
Ja.
Maar ik denk, als we kunnen gewoon kunnen YouTube kapot maken. Ja. Eén podcast gewoon.
Alleen maar motivational talks. Nee, ik vind het heel leuk, man. Ik ben heel erg blij dat je gekomen bent en dat je zo open was. En ik denk voor heel veel mensen motiverend. Ook voor mij weer tof. Ik krijg ook gelijk weer even een kick van bam. Knallen.
Ja, ga je eindelijk weer aan het werk. Dus vind ik fijn.
Ja.
Ik zie er alleen maar zitten en hangen. En op die Instagram. Ja, weet je, ik denk van, kijk, ga nou eens uit je huis. Ga nou eens werken, man.
Je hebt aanbijen van het zitten, man.
Je bent zo lui.
Ja. Nou, het eerste wat ik ga doen is jou hier die podcast zo uitzetten. Want jij blijft zitten.
Ik ben zo trots op deze man, jongens. Echt. We kennen elkaar van toen in de dag nog. Als ik zeg vlogjes maken, bedoel ik dat niet denigerend. Maar van die tijd kennen we elkaar al en weet je, je gaat als een trein, je doet televisiedingen, je doet alles eigenlijk en alles is booming. Dus trots op jou, broer, echt.
Thanks, vriend, hartstikke bedankt. En nogmaals bedankt dat je hier bent gekomen en we gaan je in de gaten houden. Ik ben
sowieso
benieuwd, over 2 jaar doen we deze podcast weer en dan gaan we kijken waar in Amerika je precies woont en wie je nog meer hebt ontmoet.
100%.
Oké, thanks, man.
Thanks,
iedereen, bedankt voor het kijken en luisteren. Ciao.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.